Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
De arbeidsmarkt is heel erg krap. Als dat nieuws voor je is, dan feliciteer ik je. Want dan heb je er nog niet zoveel last van. Maar de meeste mensen die merken het wel. De vacatures liggen voor het oprapen, maar medewerkers zijn enorm schaars. Niet alleen de werving, maar ook het behoud van medewerkers is van groot belang. Uit de jaarlijkse HR-benchmark van Visma Raad blijkt dat ruim de helft van de bestuurders en 2/3 van de HR-professionals werving en selectie als topprioriteit zien. Hoe trek je die nieuwe medewerkers eigenlijk aan? Hoe bind en boei je de nieuwe en huidige medewerkers? En hoe kun je dit zelfs al doen voordat medewerkers begonnen zijn in hun nieuwe functie? Te gast zijn Marco Winkel, hij is directeur HR bij Visma Raad. En Peter Straatsma, hij is Chief Commercial Officer bij Epicom. We zijn blij dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Peter en Marco, leuk dat jullie er zijn. Ja, hier is iedereen mee bezig, toch? Het is toch niet te geloven.
Als je het niet ziet, dan heb je ergens onder een steen gelegen.
Ja, of je hebt onder een steen gelegen, of je hebt enorm vermazzeld. Het is één van de twee. Die krapte op de arbeidsmarkt, die is er. En nou ja, we weten natuurlijk economisch gezien niet wat er gaat gebeuren. Maar hij is zo krap dat hij nog wel eventjes zal gaan blijven. Wat ik me wel afvraag, Peter, ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Waarom schieten organisaties nu zo in de stress, terwijl we dit eigenlijk al jarenlang aan zagen komen? Ligt iedereen te slapen of wat is dat?
Ja, ik weet niet of iedereen ligt te slapen. Maar je ziet alleen wel dat natuurlijk de afgelopen 2 jaar hebben met name aan HR-kant heel erg stilgestaan bij corona. Als ik voor mezelf praat, hebben wij eigenlijk alles stilgezet. En alleen maar gekeken hoe moet je nou zorgen dat je als organisatie doordraait. Hoe moet je inspelen op het thuiswerken, het flexibel werken. Waar dat net in de voorbespreking over. Het is eigenlijk niks anders dan wat we al deden. Alleen door corona is dat veranderd. En nu komen we weer terug op die HR-agenda. En dan zie ik bij Visma Raad op dit moment ook wel in dat we en een enorme uitstroom hebben vanwege pensionado's. En dan uiteindelijk ook tot een kennisgebrek komen erin. En als je dat combineert met uiteindelijk de krapte op de arbeidsmarkt op dit moment. Ja, dan is dat inderdaad de soep die op dit moment geserveerd wordt.
Ja. Peter, wat zie jij gebeuren bij organisaties? Hoe reageren ze op die krapte?
Ja, in sommige situaties rustig. In andere situaties wat meer in paniek. Hangt denk ik heel erg sterk van de sector af. Wat wij wel zien is dat de komst nu van innovatie ontzettend versneld wordt toegepast. Ik herken wel wat Marco zegt. Is dat tijdens corona gewoon heel veel focus was op behoud. En op je toko draaiende houden. Dingen werden vooruitgeschoven. Dingen werden afgezegd. En met dingen bedoel ik dan innovatie, tools. Ja. En nu zie je dat bedrijven dat weer versneld willen doorvoeren. Alleen het personeel wegloopt of niet te vinden is. Dus ja, het is wel een beetje uitgestelde executie, zeg maar. En nu wordt erop geacteerd.
Ja, niet zo interessant, hè? Want we hebben het heel erg over die krapte op de arbeidsmarkt. Maar merken jullie nou ook dat mensen een soort van pauze ook in hun carrière hebben genomen? Gewoon, wacht de corona af. En toen corona voorbij was, dan ga ik nu weer kijken of ik het nog wel naar mijn zin heb hier. Of sterker nog, misschien wel worden ze gewoon wel weggehaald.
Ik denk dat als je kijkt uiteindelijk naar wat er gebeurd is, denk ik dat er veel mensen gewacht hebben tot uiteindelijk die zekerheid er weer is. Nou weten we natuurlijk nooit wat er gebeurt in de arbeidsmarkt, maar ook in de economie. Die krapte die blijft en mensen gaan nu bewegen. Mensen gaan nu bewegen om de redenen waar we het straks ook over gaan hebben. Waarvan ze denken, ik zit toch niet helemaal lekker op mijn plek. Nee. En staan daardoor open voor de aanbiedingen die je krijgt. En gemiddeld heb je als werkzoekende nog steeds inderdaad 3 vacatures waar je uit kan kiezen. Ja, dan is die koektrommel natuurlijk heel interessant.
Ja, als je werk zoekt. Hè? Ja. Ik heb ooit geleerd van iemand die verstand heeft van employer branding en zo. Dat de grootste doelgroep zoekt helemaal niet.
Nee.
Die werken namelijk gewoon bij jullie organisaties. En die zijn redelijk blij met wat ze aan het doen zijn. Is dat ook de club waar je eigenlijk het meeste zorgen over moet maken? die latente zoeker die niet zoekt, maar die misschien in deze drukke tijden waarbij er zoveel druk op komt te zitten, ja, toch in aanraking wordt gebracht met interessante functies, gehunt wordt of nou ja, dat soort.
Ja, ik denk dat elke organisatie latente werkzoekers heeft erin. Maar het is nog altijd goedkoper om uiteindelijk heel veel tijd en energie in je werkpopulatie te stoppen die je hebt. Door learning, door development, door coachinggesprekken. In plaats van te zeggen, joh, we hebben het budget daar niet voor. En soms kan dat. Mm-hmm. Maar ik adviseer iedereen, kijk heel goed naar je budget voor 2023. En neem een grote pot op om mensen te scholen en te behouden.
Ja. Ja, misschien aanvullend daarop, we hadden het vanochtend hadden we het, of vanmiddag hadden we het er al eventjes over met z'n drieën, is dat die latente werkgroep en nu ook anders naar kijkt, hè, naar de ideale werkomstandigheden. Waar het voorheen allemaal prima was en nou, ik heb een goed salaris, primair arbeidsvoorwaardelijk pakket en secundair is ook wel oké. Zijn natuurlijk nu dingen veranderd, ook in je omgeving zijn er dingen veranderd. En men praat met elkaar en die latente werkgroep denkt opeens van, weet je, ik vind een werkplek toch wel heel belangrijk. Ik vind remote werken misschien toch wel heel belangrijk. Dus er zijn dingen gebeurd, nou, daar hebben we het over gehad, die iedereen aan het denken zet.
Ja.
En daar acteren mensen op, bedrijven, recruiters en de mensen zelf.
Ja, nou is er, ik verwees er al even naar in de intro, jullie, Visma Raad doet onderzoek naar de juist wat mensen vanuit HR en de directie eigenlijk wat ze belangrijk vinden, waar ze naar kijken. Hoe kijken ze naar dit onderwerp?
Nou, ik denk dat cultuur staat heel hard in de top 5.
Okay.
Als je kijkt naar het employer brand, en dat klinkt altijd een soort containerbegrip, wat heel hip is. Het gaat eigenlijk uiteindelijk over de cultuur van een organisatie. Wat draag je uit? Wat wil je? Peter zegt het net terecht. Als je gemaakt bent om op een kantoor te werken en ineens gingen wij bakzeil, werkten we 5 dagen thuis. Dan zegt een directeur zometeen, ik sluit het kantoor. Ja, dan ga je als medewerker nadenken. Dat is niet wat ik wil. En uiteindelijk brengt cultuur wel de... denk ik het werkgeluk wat mensen moeten hebben in hun baan. Ja. 5 dagen thuiswerken is voor niemand gezond. Echt niet.
Ja, want hoe ernstig zorgen maken bestuurders en HR-mensen zich over dit thema?
Ik denk dat, maar dan praat ik vanuit mezelf, dat HR een veel grotere stempel heeft gekregen uiteindelijk aan de bestuurstafel om dit ook te bespreken. Als je kijkt naar LinkedIn en andere social media, zie je natuurlijk overal de vraagstelling, ja, hoe gaan medewerkers nou weer terug naar kantoor? Het dwingen heeft echt geen enkel nut om medewerkers 5 dagen naar kantoor te dwingen. Dat heeft ook geen toegevoegde waarde meer in deze huidige economie. Maar je moet wel kijken naar wat voor activiteiten doe ik wel op kantoor? Ja. En hoe kan ik mensen binden om toch naar kantoor te komen een aantal dagen?
Ja, nou is het, nou merkt iedereen dat het zeg maar de oude manier van aan nieuwe mensen komen. Hè, dat was natuurlijk ook best wel een. Ik vond de commercial van Randstad daar wel heel leuk in, die dat eigenlijk omgedraaid hebben. Hè, wat gelijk als een soort van kolderiek eruit ziet, waarin je directeuren, managers ziet die gaan solliciteren bij 1 sollicitant. Hè, wat die normaal een sollicitant zou zijn, maar eigenlijk is het proces omgedraaid in die commercial. Maar dat ziet er dan heel kolderiek uit. Terwijl eigenlijk, hè, je zou ook kunnen zeggen, ja, de manier waarop we het gewend waren, we hebben een functie, we nodigen daar, we gooien dat de wereld in en komen er allerlei cv's en weet ik veel allemaal naar ons toe. Dat zijn er dan, weet ik veel, 10, 20 of 30, soms nog veel meer. En daar maken we een keuze in. Je kunt je natuurlijk afvragen of dat ooit een goed proces was.
Ja, ik denk dat je dat altijd kan afvragen. Maar dat is denk ik ook de tijd waarin we leven. Hè. Wij leven, toen ik ging werken, waren de hele harde functiebeschrijvingen. Daar moest je aan voldoen. En als je daar niet aan voldoen werd, kwam je überhaupt niet door een selectie heen. Tegenwoordig bij Visma werken wij met rollen. Okay. En veel minder met functies. Maar je hebt een bepaalde rol. En daar horen bepaalde taken en verantwoordelijkheden bij. En dat hebben we niet allemaal beschreven. Want jij weet drommels goed als je een junior, een medium of een senior medewerker bent. Wat je taken zijn. En wij werken ook niet op die manier. Ik geloof er ook niet in dat je alles helemaal staccato neer moet zetten. Ik geloof er wel in. En dat zie je ook wel terug in de media. Dat elk individu is uniek. Dus kijk nou eens naar de kracht van een individu. En als je die nou laat, dat klinkt een beetje jeukerig, exploreren. Dan denk ik wel dat je het maximale eruit haalt. En ja, opleiding werkt zeker mee. Maar uiteindelijk gaat het toch ook om de werkethos.
Ja.
Ja, dat is super interessant, Mark. Want dat wij daarin zien is, nou, je zegt je werkt met rollen. Wat wij heel veel terugzien is dat klanten in de, nou, in de onboarding applicatie binnen Apple heel erg die doorkijk geven wat je kan verwachten, maar ook wat jouw rol is in de organisatie en in de cultuur. In plaats van ik ben finance manager. Maar wat betekent dat? Hoe draag ik bij? En dat vindt men steeds belangrijker dan ik heb een mooie titel en een goed salaris. Nee, maar hoe ga ik bijdragen? Hoe pas ik in de organisatie?
Ja. Waar ik het zo heel uitgebreid met jullie over wil gaan hebben, want daar ligt volgens mij de kern in, is waar gaat het mis? Het is op basis waarvan gaan mensen nou bij je weg? He, want iedereen die je behoudt, die hoef je niet meer aan te nemen. Dat is heel simpel bedacht. En wat trekt dan aan? Dat is een beetje de andere kant van de medaille. En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Ja, we zijn bij het hoe aanbeland. We zijn ook vooral aanbeland. Laten we eerst maar eens even gaan kijken bij wat weten we eigenlijk van de reden waarom mensen niet zouden blijven, Marco?
Nou, dat is een hele klassieke reden. Die is helaas nog actueel. Ze gaan weg vanwege hun manager.
Echt waar, joh? Ja. Nog steeds?
Nog steeds.
Ondanks alle dat we allemaal scrummen met z'n allen en dat we enorm zelfsturend zijn, is dat nog steeds een van de belangrijkste redenen?
Nog steeds de belangrijkste reden waardoor een medewerker zegt, joh, er wordt niet naar mij geluisterd, ik kan niet verder, mijn groei wordt tegengehouden. Nou, en dan sta je open.
Ja, okay.
En dat gebeurt nog steeds, helaas.
Okay, wat ik andere interessante vind, want dat is ook de golfbeweging van de afgelopen jaren geweest, dat we heel erg zo'n purpose golf over ons heen is gegaan. Van, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Dus voor mij fase 1 was, ik doe het voor geld, dus geef me meer geld. Maar daar zijn we van achter gekomen, dat werkt maar een klein beetje en heel kort. En toen kwam natuurlijk, ik wil me ontwikkelen en ik wil leuk werken hebben, ik wil naar mijn zin hebben. En nu moet het ergens toe leiden, want we hebben natuurlijk problemen in de wereld, dus die willen we oplossen. Maakt dat dan nog veel uit? Hebben de oliemaatschappijen een probleem en zijn de groene energiebedrijven, hebben die het makkelijker?
Ja, dat hangt een beetje van de leeftijdscategorie af waar medewerkers in zitten daarin. Geld blijft nog steeds natuurlijk een primaire levensbehoefte waar medewerkers behoefte aan hebben. Maar je ziet afhankelijk van een leeftijdsfase, bijvoorbeeld als je tussen de 35 en de 45 bent, zie je dat mensen heel graag bij een organisatie willen werken in de omgeving. Vanwege inderdaad die reistijd. Tuurlijk, thuiswerken werkt mee. Maar uiteindelijk inderdaad de reistijd, work-life balance, speelt daarin mee. Als je kijkt inderdaad, want wij geven ook gastcolleges op de Hogeschool Utrecht. Heb ik een heel mooi verhaal over de purpose, social return, gegeven. En dan was het antwoord van inderdaad onze startende werknemers. Is dit alles wat je doet? En terwijl wij heel blij zijn en denken van, nou, we doen al heel veel en zij verwachten veel meer daarin. Maar ik denk wel dat bij Shell of bij inderdaad een andere organisatie zeker meespeelt. Wat is het imago van je organisatie? Ja. Social return, diversiteit, dat zijn echt de onderwerpen die zeker nu, maar ook 2023 op de agenda blijven staan.
Ja, dus als je werkt aan je diversity en inclusion in je organisatie, dat is natuurlijk in zichzelf heel belangrijk. Hè? Het is belangrijk omdat het goed is voor je organisatie. Maar het is dus, je bent dus eigenlijk stiekem ook aan je employer branding bezig.
Je werkt heel hard aan je employer branding. En Visma Raad is niet alleen in Nederland actief. We hebben meerdere locaties waar onze medewerkers zitten. En wij meten elke maand hoe het zit inderdaad met onze employee engagement. En de best lopende teams zijn de teams die het meest divers zijn. Zowel qua cultuur als inderdaad man-vrouw verhouding. Kijk, dat zijn onze topteams.
Ik heb niet vaak gezegd, als je een beetje vaak luistert naar People Power, dan heb je dit wel eens gehoord. Maar toch kan je het niet vaak genoeg horen. En het mooie is natuurlijk dat jullie het heel erg, jullie zijn een grote organisatie, maar relatief micro meten.
Ja. Ja. Wij meten het heel micro. En ik denk zeker dat het meehelpt. Ik las vandaag op LinkedIn dat een grote consulting firm 9 nieuwe partners heeft aangesteld. 1 vrouw.
Ja. Ja. Ja, en dan staat er waarschijnlijk niet dat iedereen dat applaudisseert. Maar die krijgen daar redelijk bad press op. Ja, dat kan gewoon echt niet meer. Ik heb laatst een opdracht niet gekregen. Omdat ik een man was. Vond ik wel. En ik heb ze daarop gefeliciteerd. Ik zei, nou, dat lijkt me een uitstekende keuze. Er stonden al te veel mannen op het podium. Ja. Dus ja, dan moet je geen mannelijke dagvoorzitter daar ook nog bij zetten. En dan zeker niet als hij 50 is. Want ik zit precies in de verkeerde categorie.
Ja. We hebben bijna medelijden met je.
Nou, ik heb ver genoeg. Dus ik ben, weet je. Dus ik vond
het niet inderdaad te lobbyen.
Ik vond het jammer, maar ik vond vooral belangrijk dat ze het gedaan hadden.
Ja. Nou, misschien een korte aanvulling op wat Mark zei over salaris, primaire arbeidsvoorwaarden zeker. Wat wij bij Epicol zelf, maar ook bij onze klanten steeds vaker terugkrijgen, is dat de secundaire arbeidsvoorwaarden ook steeds zwaarder wegen. Ik bedoel, wij hebben bij Epicol een aantal nieuwe hires mogen aannemen die zeiden, bij een andere aanbieding kreeg ik beter betaald. Maar Nou, work-life balance is bij jullie beter. Inzage in het team en ook de manager is anders ingericht bij jullie. En zo nog een aantal dingen. En dat weegt toch steeds zwaarder, merken wij. En nogmaals, het salaris moet goed zijn. En je moet je rekening kunnen betalen. Maar daar zien we echt wel een verschuiving ten opzichte van een paar jaar geleden.
Ja, ja, mooi. Nou, daar ben ik wel heel, daar gaan we zo in, hè? Want jullie zitten natuurlijk met Epicle heel erg op de onboarding. Dus ja. Als je nieuwe mensen hebt gekregen. Eerst maar even naar die, want ik noemde hem net stiekem al even, die employer branding. Dat is een prachtige gevleugelde term. Als jij nou moet uitleggen, Marco, wat is dat dan?
Ja, het is niet één ding. Het is niet alleen een label wat je ergens op plakt waarom mensen ergens willen werken. Maar het is een samenspel van cultuur. Hoe is je organisatie ingericht? De sfeer met name. Wat is de marktnaam erin? En wat doe je er zelf aan om uiteindelijk te zorgen dat je een aantrekkelijke werkgever bent? En dat doe je eigenlijk door gewoon je organisatie te runnen zoals je dat doet. Zorg voor inderdaad een goede sfeer. Leuke activiteiten op kantoor. Dat hoeven niet altijd borrels te zijn. Kunnen ook gewoon hele goede inhoudelijke evenementen zijn. Ja. Wij bieden bijvoorbeeld bewust onze vitaliteitsevenementen altijd aan op kantoor. Omdat we het belangrijk vinden dat we die evenementen fysiek doen, maar ook om met elkaar te connecten. En dat heeft natuurlijk corona wel geleerd. Kantoor heeft een andere dimensie gekregen daarin. Dus het employer brand bouwen, dat gaat het beste met je eigen medewerkers.
Ja, ja, terwijl het klinkt, hè, maar ik denk dat het woord door het woord branding komt. Het klinkt alsof we gaan een mooie campagne doen en Abri posters. En we gaan op social media allemaal leuke dingen doen. En dan zorgen dat het er gelikt uitziet. Betekent dan dat het niet is? Moet je dat dan niet doen?
Nee, dat moet je zeker doen. En ook daarin is het eigenlijk niet nieuw. Een van mijn eerste directeuren zei altijd, HR is marketing en marketing is HR. Daarin. En ook dat is al 20 jaar geleden. Maar toch zie je dat nog steeds inderdaad van toepassing zijn. Als je dat inderdaad gewoon goed vermarkt. En dat moet je doen in de hele keten. Hè? Laten we dat voorop stellen. Daarom ben ik ook heel blij inderdaad met Peter in onze Visma familie. Maar dat is wel. Je doet het vanaf onboarding tot en met offboarding. Dat is de keten. En als die keten goed loopt. Hoe groot je ook bent. Elke organisatie kan dat faciliteren. Ook 15 medewerkers.
Ja, nou kan ik me voorstellen dat onze luisteraars denken. Ja, dat is leuk. Dan gaan we employer branding doen. We hebben nu mensen nodig. Maar als ik zelf nadenk over de sfeer. En zelf denk over hoe de collega's op een verjaardagsfeestje staan te vertellen. Over hoe hun werk is. Dan vraag ik me af of ze een blij verhaal vertellen. Want ja, de sfeer is een beetje gespannen. Hier naar een manager die... Die zorgt een beetje dat mensen angstig worden in plaats van blij. Dus wat zou je tegen die mensen zeggen?
Nou, meten is weten. Daarin laten we daarmee beginnen. Uiteindelijk meet inderdaad je employee engagement. Want daarin komen hele verrassende effecten. En ik snap inderdaad dat het best veel werk is. Maar het geeft je ook heel veel nieuwe inzichten. En als ik kijk inderdaad bij Visma Raad. Halen wij denk ik 2/3 of 1/3 van onze nieuwe werving. Komt via referral campagnes. En dat betekent dat we inderdaad echt feitelijk continu in onze organisatie zeggen. Joh, weet je iemand? Ken je iemand? Uiteindelijk die bij ons zou willen werken daarin. En 2/3 zijn new hires. Maar referral campagne werkt. Echt, maar dan moet je wel zorgen dat je weet hoe loopt een organisatie intern, hoe is het met je cultuur, hoe is het met de sfeer, ja, en uiteindelijk heel simpel, practice what you preach.
Ja, en dan denk ik ook, ja, je gaat mensen referralen, als dat een woord is, als je het zelf naar je zin hebt.
Yep.
Want anders ga je dat niet doen. Je gaat niet tegen je vrienden zeggen, kom hier werken, want ik vind het ook stom. Dan heb je geen verhaal.
Nee, dan heb je zeker geen verhaal en dan komt ook echt niemand op af.
Wat is de belangrijkste knop waar je aan moet draaien? Dus om te zorgen dat, hè, want het zijn natuurlijk allemaal grote woorden. Hè? Het is cultuur, en het is engagement. Het zijn allemaal van die ontastbare dingen. Wat kan je doen?
Misschien nog een ontastbaar woord. Wat wij veel gebruiken en terugzien in het Engels helaas. Maar is belonging. Ze willen graag ergens bij horen.
Yeah.
Ze willen impact genereren. Wij adviseren onze klanten ook altijd om een 100-dagen plan. Klinkt misschien heel ouderwets, maar geef nou heel duidelijk aan hoe ze kunnen gaan, hoe ze kunnen bijdragen in de eerste 30, 60 en dan de 100 dagen. Want als je dat niet doet en je laat ze eigenlijk zwemmen, raak je ze kwijt. Kijk ze om zich heen, onbewust of bewust. Dus ze willen heel graag weten, waar hoor ik bij? Waar pas ik in het geheel? Ja. En wat doet het bedrijf waarvoor ik kom werken? Hoeft niet altijd iets heel erg MVO's te zijn. Maar wel gewoon, wat lossen we op? En hoe draag je daaraan bij?
Ja, erbij horen is dus belangrijk.
Ja.
Dus ik vind dat wel mooi. Feestjes? Inhoudelijk of fysiek?
Inhoudelijk of fysiek. Of... fysiek leuk, hè? Ja. De bijhoren, zoals Peter zegt. Ook uiteindelijk inderdaad, mijn leider heeft echt oog voor mij. Dus ja, ontwijk de moeilijke vraag niet. Hoe moeilijk die ook is. Je kan hem bespreekbaar maken. En dat heeft corona natuurlijk ook geleerd. Hè? Voorheen zaten we altijd, zoals we hier in de studio zaten, 1 op 1. En dan gingen we in een hokje zitten. En in sommige gevallen deden we nog de Luxeflex dicht. En dan gingen we vragen, hoe gaat het met je?
Ja.
Tegenwoordig zie je gelukkig bij heel veel organisaties dat ze zeggen, nou, we gaan lekker buiten lopen. Daarin. Of vorige week sprak ik inderdaad met mijn collega's van ASR. Daar hebben ze waterfietsen. Er zit een hele mooie vijver, hebben ze waterfietsen. Die fietsen zijn continu volgeboekt.
Te grappig.
Dat is te grappig, maar wel inderdaad het moment dat je op een ander meer met elkaar de dialoog aangaat. En de vraag is uiteindelijk, ja, moet je er niet vanuit gaan dat alle mensen gewoon functioneren in je organisatie? En als het niet zo is, dan weten ze het eigenlijk zelf ook wel.
Ja, ja. Ja, en Marco, jij zegt het al, want aan het begin zei je, die leidinggevende is super belangrijk. Nu zeg je eigenlijk, die leidinggevende is belangrijk omdat hij die lifeline is van die medewerker. Hè? Die moet dat contact onderhouden. En die moet regelmatig vragen, hoe gaat het eigenlijk met je? Hoe doe jij dat als HR-verantwoordelijke? Want je hebt niet al die leidinggevende aan een touwtje dat je nu zegt, oké, nu jongens, nu springen. Nu allemaal even zorgen dat je gewoon op een hele menselijke, vriendelijke, empathische manier een gesprek aangaat.
Nee, dat zou wel heel fijn zijn als we een knop hadden dat we zeiden
jump.
We springen massaal daarin. Nee, wat ik net al zei inderdaad, door het meten weten wij uiteindelijk ook van, joh, wat is uiteindelijk de employee engagement per team? Maar wij meten ook uiteindelijk, hoe doet een manager het nou? En daar zie je vaak wel de correlatie in. En op het moment inderdaad dat dat niet zo is, dan zullen wij als HR daar gaan faciliteren. Om te kijken van, hoe kunnen wij nou die manager helpen om wel te zorgen dat hij daarin gaat groeien. Daarin. Want gelukkige medewerkers...
Ja, en hoe doe je dat dan? Hè? Want stel je voor, een meting gedaan. Dit team scoort gewoon veel, veel lager engagement. Alarmbellen. En sterker nog, ze zeggen ook in hun comments nog, dat komt best wel ook door de leidinggevende. Ja. En dan?
En dan? Dan kan het zijn dat ze een gesprek hebben met mij. Daarin. En dat doen wij soms. Dat we een interventiegesprek hebben. Niet om een manager te straffen. Maar wel om met elkaar het gesprek aan te gaan. Van, joh, wat is er aan de hand?
Yeah.
En wij doen dat op alle verschillende vormen. Daarin. Het kan ook zijn dat een team enorme werkdruk voelt. En dan interventioneren we dat ook. En dan bekijken we vanuit mijn team. Van, wat moeten we nou doen? En het werkt soms wel dat je zonder een manager. Uiteindelijk meer input krijgt. Over waar ligt het aan? Ja. En soms is het een uurtje. Soms is het een half uurtje en uiteindelijk kom je met hele simpele ideeën. Maar wij zitten wel bovenop de ontwikkeling. Daarnaast inderdaad hebben we gelukkig ook de kracht van Visma daarin zitten. Dat vanuit corporate HR er ook genoeg trainingen aanwezig zijn.
Ja, Peter?
Je zei het net al, Marco, data is belangrijk. Nou, als je kijkt naar de kleine 500.000 nieuwe medewerkers die wij per jaar door het platform halen. 2 jaar geleden waren wij puur gericht op de nieuwe medewerker en HR. Die zaten in het platform. Sinds 2 jaar hebben we daar een aantal stakeholders aan toegevoegd. Onder andere de manager, de buddy, hiring manager, nou, een aantal andere. En we zien echt dat klanten die nieuwe stakeholders betrekken bij het programma, het omwonersprogramma, een hogere score krijgen ten aanzien van, wat vond je van het programma, zou je deze werkgever adviseren. En we zien dat HR een andere rol heeft gekregen bij die type klanten die zo goed scoren. Namelijk dat de HR-medewerker meer gericht is op de manager. Daar hebben we ook een functionaliteit in. En de manager en de buddy gericht zijn op de nieuwe medewerker.
Ja, ja.
Dus dat wordt niet zeer complexer, maar het wordt wel schaalbaarder. Maar ook, je zet mensen in een kracht. HR richt zich op de manager. En de manager, wat vaak de reden is dat mensen weggaan, richt zich op de nieuwe medewerker.
Ja, ja, mooi. Misschien wel even handig. Hè? Stel je voor dat het wel lekker loopt. Dan hopen we dat natuurlijk bij de meesten. Het zal toch eens een keer zo zijn. Hè? Maar je hebt gewoon een hartstikke leuke cultuur. Iedereen vindt het leuk om bij je te werken. Hoe kan je dat enthousiasme van die medewerkers, hoe kan je dat nou gebruiken om wat meer in die buitenwereld te doen?
Nou, ik denk dat het enthousiasme van een medewerker begint eigenlijk op het moment dat iemand gaat solliciteren. Er staat een vacature online. Die leest een nieuwe medewerker daarin en denkt, hey, interessant. Of via komt die uiteindelijk bij...
Ik bedoel echt, zeg maar, je hebt een onwijs leuk bedrijf. Iedereen is blij. Engagement is hoog. Dus hoe ga je je medewerkers, je bestaande medewerkers, hè, want we gaan zo naar de nieuwe. Hoe ga je je bestaande medewerkers gebruiken om naar buiten te gaan? Om te vertellen over hoe leuk het is. Om enthousiast dingen op LinkedIn te delen, terwijl ze dat misschien niet gewend zijn.
Ja, als ik bij ons kijk, dan wordt daar niet zo heel veel focus op gelegd. Want mensen doen het uiteindelijk zelf wel. Okay. Je ziet uiteindelijk de post op LinkedIn voorbij komen daarin. Een tevreden medewerker post ook automatisch vaak sneller artikelen of reacties op LinkedIn. Dus wij sturen daar niet op. Maar je merkt wel uiteindelijk dat medewerkers vragen op het moment. We waren vorige week zelf in Oslo op een HR-summit. En dan zie je heel LinkedIn ontploffen over hoe gezellig het was, hoe leuk het was, et cetera. Dus je krijgt echt de kracht van die medewerker. Als die medewerker goed in zijn kracht zit en fijn zijn werk doet, dan zal dat automatisch komen. Ongeacht hoe ook uiteindelijk een economie is. Hè? Iedereen wil nog steeds bij de KLM werken.
Ja.
De kracht blijft.
Ja, dat blauwe, daar doe je niks aan.
Nee.
Iedereen moet gewoon een blauw pakje. Hè, dan heb je het probleem opgelost. Peter, hoe doen jullie dat? Dus hoe zorgen jullie dat je eigen medewerkers de wereld intreden?
100% met Marco eens. Hè. Dus zorgen ervoor dat ze intrinsiek gemotiveerd worden. Dus trots op het bedrijf waarvoor ze werken. Wij gebruiken in onze branding alleen maar eigen personeel. Dat was niet altijd zo. We hebben de jaren daarvoor modellen of hoe zeg je dat gebruikt, ingekocht. En sinds een jaar of anderhalf, twee hebben we al ons eigen personeel gefotografeerd. En ja, dat roleert ook nog wel eens. Maar dat is veel krachtiger. Ze zien zichzelf terug in presentaties, op social. We betrekken ze bij uitingen. En uiteindelijk worden ze daardoor denk ik ook trotser op het bedrijf en gaan ze zelf delen. Ja. Maar ik ben met Marco eens, je moet het niet willen forceren, opleggen, want dan wordt het heel nep.
Dus. Nee, maar dit is natuurlijk al een hele leuke, hè? Alleen al gewoon de echte mensen die bijwerken gebruiken.
Ja.
Ik denk overigens dat ook potentiële sollicitanten, die zien ook of het echte mensen zijn.
Ja.
Soms zijn ze zo mooi dat je denkt, dat kan niet waar zijn. Dat alleen maar deze mensen, dat kan wel.
Sommige stokfoto's gaan langs weer meerdere bedrijven. Ja.
Oh ja, zeker. Ja.
Ik denk dat wanneer je het over cultuur hebt en over je wil authentiek zijn, dan kan dat niet beter dan je eigen mensen te gebruiken. En men moet er wel voor openstaan, maar dat heeft bij ons goed gewerkt.
Ja.
Mooi. Straks gaan wij het hebben over dat prachtige nieuwe buzzword, het onboardingproces. Oftewel de eerste dagen dat je kennis maakt met je nieuwe werkgever. En wat je daar allemaal goed en verkeerd in kan doen. En dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Marco Winkel van Visma Raad en Peter Straatsma van Epicol in de studio. Ja, het onboardingproces. Dat was de belofte, daar gingen we het over hebben. Daar zijn jullie van, Peter. Dat is waar Epicol een oplossing voor heeft. Hè. Ik denk een app, anders zouden jullie geen Epicol heten, maar software call of iets anders. Wanneer begint dat proces?
Ja. Het klopt allereerst dat we een app hebben, maar ook gewoon bereikbaar vanaf je laptop hoor, als je wilt. Het begint wat ons betreft, de medewerkersreis, employee journey, nog zo'n buzzword, vanaf het moment dat de nieuwe medewerker zijn of haar contract tekent.
Okay.
Dan start wat wij noemen de pre-boarding, dus voor de onboarding, tot dag 1.
Nou, pre-boarding is van de handtekening tot de eerste dag dat je betaald wordt.
De eerste dag
van het contract.
Ja. Dus laten we zeggen, je tekent het contract en na 30 dagen, gemiddeld start je. Dat is de pre-boarding fase.
Ja.
Dat doe je nog in je eigen tijd, dat doe je nog thuis, want je bent nog niet begonnen. Maar het is dan een hele belangrijke fase waar wij zien in ons platform dat by far bijna 90% plus van de medewerkers door het platform gaan.
Dan ben je ook het meest enthousiast. Want anders zou je, je bent het geworden, hoera.
Ja,
tenminste, zolang we nog solliciteren en er meerdere kandidaten zijn, ben je het geworden, ben je blij.
Ja.
Ben je mega enthousiast. Ja. En meestal komt dan het grote gat, toch? Want dan gebeurt er helemaal niks.
Ja, heel eerlijk. Ik zelf werk bij Epicol nu een jaar of 8. En daarvoor is Epicol 2 jaar geleden opgericht. Dus we doen nu 10 jaar. Als je kijkt naar 5 jaar geleden, voor het gemak, was pre-boarding eigenlijk nog niet aan de orde. Het werd gedaan vanaf dag 1. Je kwam binnen, door de deur. En je kreeg van allerlei dingen, een welkomstpakket en een rondleiding. Toen begon het feest. De laatste jaren zien we dat echt wel verschuiven. Of niet echt wel, maar helemaal verschuiven naar pre-boarding. Dus je tekent je contract, je zit hoog in je energie. Je bent in je omgeving aan het praten van ik ga naar Visma Raad of ik ga bij Epicor werken.
Wat ga je doen?
Wat ga je doen?
Geen idee.
Wat ga je betekenen? Ik weet het ook niet. Wie is je? Ja, dat hele verhaal.
Wie zijn je collega's? Geen idee.
Het is hetzelfde als je een reis boekt over naar de zomervakantie over 2 maanden naar Griekenland. Je hebt hem geboekt. Je krijgt de bevestiging binnen. In dit geval vaak een rekening. Maar goed, iets van een bevestiging. En dan ga je op onderzoek uit. D-reizen stuurt je al dingen op. Google weet je ook wat te vinden. Nou, dat is eigenlijk wat wij ook doen. Ja. Om mensen aligned.
Ja, en daar zeggen de geluksprofessoren van. Je moet je reis altijd zo lang mogelijk van tevoren boeken. Want de voorpret is bijna net zo groot als de pret als je er bent.
En daar zit ook de grootste winst. Niet alleen voor een nieuwe medewerker. Maar ook zeker voor het bedrijf die jou bindt. En een hele belangrijke fase niet kwijtraakt. Nou, daar gaan we het vast ook nog wel even over hebben. Marco heeft er nog heel veel data over. Volgens mij dat je in die eerste fase moet voorkomen dat je mensen kwijtraakt. Want ik heb het net ook al gehoord. Mensen vervangen is altijd nog duurder dan mensen opnieuw vinden.
Maar even die pre-boarding, die maken we even af. Want ik kan me voorstellen, als je het niet doet, dan is de kans dat je mensen kwijtraakt misschien niet zo groot. Maar je kunt wel dat enthousiasme kun je hoog houden, toch?
Ja.
En die nieuwsgierigheid. Dus wat stop je dan in die pre-boarding fase? Wat geef je mensen?
Ja, je geeft ze een aantal dingen. Je geeft ze inzage in wat ze kunnen verwachten. Je geeft ze de tools om de connectie te maken met hun
peers. Maar wat ze kunnen verwachten? Hoe ziet het kantoor eruit? Waar ga je straks lunchen? Wie wordt je baas? Wat zijn je collega's? Ik noem maar een paar vragen.
Ja.
Dat soort dingen.
Wij hangen het op aan het 6C-model. Die ga ik besparen. Maar een aantal van die C's zijn bijvoorbeeld cultuur. Dus je legt ze uit wat voor cultuur ze kunnen verwachten. Dresscode. Wordt er lunch verzorgd? Waar kan ik parkeren? Maar een ander is ook clarification. Dus je schept verwachting wat hij of zij kan bijdragen. En als je al die dingen niet doet, dan belanden ze in het zwarte gat waar je het net over had. En kunnen ze om zich heen gaan kijken. Bewust of zorg headhunt. En ze zijn weg.
Ja, ik vind bijvoorbeeld zoiets praktisch als de dresscode. Is al natuurlijk al. Hè, want dan kom je de eerste dag. Denk je, ik doe een pak aan.
Ja.
En dan kom je binnen en dan denk je, oh shit, dat had ik niet moeten doen. Dat voorkom je ermee dus.
Een voorbeeld. Het lijkt echt een open deur, maar dat wordt heel vaak gebruikt.
Ja.
Gewoon mensen inzage geven in hoe ze kunnen floreren. Maar ook hoe ze onderdeel kunnen worden van waar ze zo meteen komen te werken.
Ja. Nou, dan komt dus de boarding.
De onboarding.
De onboarding. Ja, je moet wel even scherp blijven met de terminologie. Waarom is dat zo'n belangrijke periode?
Nou, dat is uiteindelijk natuurlijk die periode als je inderdaad zegt, inderdaad, want wij gaan nu ook Epicor gebruiken om die reden. Daarin deels ook omdat in de oude situatie voor corona hadden we elke maand een onboarding. En dan lieten we mensen, waren op kantoor, stopten we 2 dagen in een zaaltje en gingen ze helemaal volstampen met informatie.
Ja, en leukigheid.
En
toch?
Leukigheid, ja. Borreltje, bitterbal. En uiteindelijk zeiden we na 2 dagen en succes. Ja, toen kwamen we door corona en toen hadden we opeens inderdaad een uitdaging. En daarvan hebben we nu gezegd inderdaad eigenlijk alle informatie die je van tevoren al kan lezen, die je tot je kan nemen, dat kan je helemaal thuis doen. En dan heb je uiteindelijk de onboarding zoals wij het ingericht hebben, gaat inderdaad over de cultuur. Gaat over elkaar leren kennen. Ja. Gaat over elkaar onderzoeken van wie zijn mijn peers. Maar ook veel, wat wordt er van mij verwacht daarin. En ja, die periode is niet 1 dag. Die periode is over het algemeen tussen de 30 en de 60 dagen afhankelijk van een organisatie. En als je dat verkeerd doet, dan zullen mensen na 60 dagen denken van oké, dit was hem niet voor mij. En dan gaan ze echt niet gelijk weg. Maar binnen een jaar zal je zien inderdaad dat medewerkers vertrokken zijn. Dus mocht je daar nog steeds inderdaad twijfels hebben, uit je analyse blijkt, een jaar zijn ze weg. Ja, kijk dan eerst eens naar je onboarding. Heb je dat goed ingericht? Daarin?
Ja, want weten we daar iets over? Kijk jullie allebei maar even. Weten we iets over het belang van die eerste periode? Dus zeg maar de eerste ervaringen?
Ja wat wij aanhouden, het verschilt sterk qua organisatie, qua sector, zelfs per land. Maar wat wij aanhouden is dat een nieuwe medewerker in de eerste 45 dagen, bewust of onbewust, een keuze maakt. Ga ik hier lang blijven werken? Dus ga ik hier een jaar of langer blijven werken, wat Marco net aangaf? Of ga ik onbewust op zoek naar andere dingen? Of ga ik bewust op zoek naar andere dingen? Dus die eerste 45 dagen tot 60 dagen, die zijn cruciaal voor een werkgever. Maar ook heel belangrijk voor een werknemer. Die houdt zeker tegenwoordig zijn ogen en oren open van is dit het nou echt?
En is het dan ook omdat je hebt verwachtingen. Dus je gaat je verwachtingen checken. Maar ik kan me ook voorstellen, je hebt geen ervaringen. Dus alle eerste ervaringen, die komen misschien ook harder binnen dan dat je denkt. Als je 9 goede ervaringen hebt gehad en de 10 is niet zo goed, dan denk je, maar als de eerste niet goed is.
Ja, wij zeggen ook altijd, je krijgt geen tweede kans om een eerste indruk achter te laten. Ja, dat begint al natuurlijk bij het recruitment stuk. Hè. Daar begint het al. Maar ten aanzien van onboarding is het al in de pre-boarding. Dus je tekent je contract. Je bent super enthousiast. Wat je vervolgens doet, dat is cruciaal.
Ja, ja, bloemen sturen.
Onder andere bloemen sturen. Ja. En dan wacht je 2 maanden.
En dan zijn ze verwelkomd.
En dan is de manager is er dan niet op dag 1. Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt of gehoord. Je begint vandaag.
Want wat zijn de dingen waar mensen op afknappen? Oftewel, wat heb je te regelen?
Ja, nou dat is meer ledig. Maar onder andere, wat wij merken is dat ze graag gezien willen worden. Ja, dus alleen een bloemetje sturen is leuk. Maar wat we ook vaak zien is dat we uitvragen in de app wat je hobby's zijn. En dat je de hobby's vervolgens koppelt aan dag 1. Dus dat kunnen sportschoenen zijn als je dat budget hebt. Of het kan een bioscoop voucher zijn als iemand graag naar de film gaat. Dus maak het persoonlijk. Waar ze op afknappen is als je de traditionele dingen doet. Waar mensen denken van ja, dat is niet persoonlijk gemaakt voor mij. En het wordt uitdagend dat je dus nu ook niet altijd naar kantoor komt. Dus houd ook rekening met de eerste werkdag die ook thuis kan zijn. En als je als manager zegt, ik ben op kantoor, maar je bent er niet. Ja, ik heb aangegeven dat ik mijn eerste werkdag thuis werk. Dus doe ook echt wat met de data die je verzamelt. Mede dankzij Apple komen ook andere tools. Als je daar niks mee doet, dan backfired het. En kan je net zo goed niks doen.
Kan je beter niks doen. Nee. Ja. Dus het is ook, als je verwachtingen schept, moet je ze nakomen. Ja. Hey, en alle basisdingen, want ik probeer maar even te bedenken wanneer ik ooit eens een keer ben begonnen. Dat is wel heel lang geleden ondertussen. Het is natuurlijk best wel een spannend moment.
Absoluut.
Je kent niemand. Je weet niet hoe alles werkt. Je hebt ook niks. Hè? Dus je moet een toegangspasje hebben. Je moet een laptop hebben of een computer hebben. Een bureau hebben. Ja. Dat soort dingen, hè, waarvan je zegt, ja, is een beetje triviaal misschien, hè, natuurlijk. Ja. Hoe belangrijk is dat eigenlijk?
Ja, dat zijn wat ons betreft de hygiënefactoren. Die moeten 100% goed zijn. De laptop moet er gewoon zijn. Het pasje moet werken. Je e-mail moet werken. De hygiënefactoren moeten staan. Dat is echt de basis.
Als je dat maar gaat wel eens mis, Peter. Kan gebeuren, toch?
Tuurlijk, maar dan
maar wat doet het met mensen?
Ja, dan val ik dus weer terug op de eerste indruk. Die krijg je er heel lastig uit. Ja. Mensen komen thuis en er is heel veel interesse. Hoe was je eerste dag?
Ja,
dat is echt drama. Ja, dat is heel lastig om je te herstellen.
Ik heb een half uur bij de receptie gestaan, want ik kon er niet in.
Ja,
dat stond niet op de lijst.
Dat is 100% een gemiste kans. Want als je kijkt naar werving en selectie, heb je daar heel veel tijd en geld aan besteed om die persoon het talent te vinden. En dan sla je zo de plank mis door wellicht zoiets kleins.
Ja, maar het kan een beetje klinken, Marco, als verwend gedrag. Het kan een beetje klinken als, ja, kom op, weet je wel. Je bent toch volwassen, er gaat wel eens wat mis.
Verwend gedrag denk ik niet. Want het is wat Peter ook zegt, het is die basishygiëne. En natuurlijk, ook bij ons gaat er wel eens af en toe wat mis daarin. Hè, dat er nergens even een connectie niet is. Maar die basishygiëne, opvang van die manager, een buddy in de eerste maanden. Okay. En wij maken heel erg gebruik inderdaad van
het geluk. Wat doet een buddy? Buddy is gewoon een collega.
Ja, is gewoon een collega daarin. Bij ons heet ook het inwerkprogramma de Tour Guide. Refereren natuurlijk naar ons mooie team Jumbo-Visma. Dus wij proberen ook heel veel geintjes te maken aan veel. Je bent zo snel als je zelf fietst, et cetera. Maar je bent wel onderdeel van een peloton. Een peloton doet het ook nooit alleen daarin. Maar met name die buddy die de eerste dagen met jou meeloopt, die jouw contact, ook al ben je online, want dat gebeurt. Hè? We hebben niet meer 30 dagen inwerkprogramma's fysiek op kantoor. Dus je zit vaak na 2 of 3 dagen toch
thuis. Zit je weer thuis, ja.
En dan moet je die connectie hebben. En dan is het heel fijn als er iemand is die van, nou, ik zit even erg mee, ik kan het even niet vinden.
En wat doe je voor die, want dat is dan weer interessant, hè? Want je kunt natuurlijk mensen aanwijzen, je bent nu een buddy, hartstikke leuk. Hoe help je die mensen om een goede buddy te zijn?
Nou, daar hebben wij coachingstrajecten voor. Om met elkaar inderdaad te bespreken van oké, dit is de rol als buddy. Dit is wat er van je verwacht. Plan dan niet je agenda fulltime vol. Want er is niks vervelender als je een buddy wil bellen. Ja, sorry, ik heb nu geen tijd.
Nee, sorry, ik heb de hele dag Teams meetings back-to-back.
Stuur maar een chat, ik bel je aan het eind van de avond. Ja, dat werkt ook niet.
Nee,
dus we proberen dat wel te faciliteren. En het is gelukkig ook bij ons niet zo dat we de 40 per maand hebben. Die we laten instromen, dus dat valt ook mee. Maar ik kan me voorstellen, als je inderdaad grootschalige werving hebt, dan heb je dat nog steeds in te regelen. En ja, het werkt nog steeds zo. Als je binnen die 45 dagen het punt weet te draaien dat mensen blijven, dan heb je een hele waardevolle medewerker uiteindelijk voor de toekomst.
Ja.
En om dat aan te vullen, Marco, wij zien echt een verschil in een buddy, een manager en een hiring manager. Hè, dus die hebben allemaal een rol, of recruiter, allemaal een rol gehad in het aantrekken en het duidelijk ook behouden van die nieuwe medewerker. En als je gewoon heel goed aangeeft wat ieders rol is. De buddy is veel meer een sparringspartner die vertelt waar je naartoe moet.
Welke broodjes zijn er lekker?
De manager, die wil je ook niet heel lastigvallen met die vragen. Want dan denk je eigenlijk niet de derde keer een domme vraag stellen. Dus als je die rollen heel duidelijk, je zei het al Marco, rollen heel duidelijk hebt beschreven en ook intern aangeeft, jongens, deze rollen zoeken we nog. Zul je zien, althans dat merken wij, dat de mensen opstaan. Hey, ik
leuk om te doen.
Ja, ik voel affiniteit met deze rol. Wil ik graag aan bijdragen.
Als je een leuke cultuur. Als je inderdaad uitvraagt, jongens, we gaan werken met buddies. Wie wil de buddy zijn? En niemand wil buddy zijn. Dan weet je ook dat je een probleem hebt.
Maar onderschat niet wat cultuur betekent. Hè? Want Marco gaf net aan peloton en tourguide. Allemaal de link natuurlijk naar
Team. Visma.
Maar dat is volgens mij ook de onderdeel van de cultuur van Visma. Een sportgedreven cultuur die jullie hebben. En dat lijkt dus al terugkomen in de onboarding.
We hadden vorige week, en dat was echt een super mooi moment, dat we terug gaan naar kantoor. En ook wij hebben bezoekersparkeerplaatsen daarin. En toen zette, en ik kan het hier open delen, zette onze managing director zijn auto op de parkeerplaats van een bezoeker neer.
Yeah.
Waarbij dus de facility manager gewoon heel netjes zei, joh, we hebben net gemaild op internet.
Yeah.
En iedereen, maar je doet het nu zelf ook. Oh, ja, helemaal in de haast vergeten.
Yeah. Sorry.
En dat is wel de cultuur die we hebben. Je kan elkaar aanspreken. En ook de managing director zei, point taken.
Yeah.
Terecht punt. Ik heb het even niet.
Toen moest hij drie keer opdrukken en toen mocht hij weer de auto
weghalen.
Dus dat
zou kunnen inderdaad. Ja. Dus dat is wel de cultuur daar, die je daar uiteindelijk wil creëren. Ja.
Leuk. Hey, als laatste wil ik eigenlijk iedereen op pad sturen met iets wat hij kan doen. We hebben al natuurlijk al heel veel lange dingen, mooie dingen langs zien komen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken, ja, dat is best wel veel. Onboarden, kan de cultuur werken. Jeetje, eigenlijk heb je het gewoon. Eigenlijk gaat dit gewoon over mijn werk als HR-verantwoordelijke of als HR-professional. Als je nou, laten we die onboarding maar eens even nemen, want daar zijn we natuurlijk geëindigd. Als je nou aan de slag wil gaan met je onboarding en je weet gewoon dat je daar werk te verzetten hebt. Wat zou jullie advies zijn om een start te maken?
Ja, nou, goeie vraag. Wat wij in elk onboardingstraject doen is een recent hire betrekken. Om het onboardingsprogramma.
Oh, recent.
Net aangenomen nieuwe medewerker te betrekken. Dus om jouw vraag te beantwoorden, wat ik dan zou doen als organisatie, is de mensen die je recentelijk hebt aangenomen, uit te vragen door middel van een survey. Wat heb je nou gemist? Wat had beter gekund? Wat moeten we vooral niet veranderen? Misschien wat linkjes geven naar andere oplossingen of andere bedrijven doen die het anders doen. En die data gebruiken om volgens je onboarding aan te passen. Met het linkje naar je eventueel aangepaste werkbeleid. Want mensen werken dus nu deels thuis, deels op kantoor. Dat is echt anders dan 2 jaar geleden.
Ja.
En ik zie bedrijven nog hetzelfde onboardingsprogramma neerleggen van voor corona. En dat past vaak gewoon niet.
Ja.
Dus vraag uit. Gebruik data en adapt of pas aan.
Ja, dat is een mooie. Ja, en ik vind dat beeld wel mooi. Het is je eerste dag. Hartelijk gefeliciteerd. En je werkt thuis.
Ja, dat
is gek, toch? Ja, dat voel je aan alle kanten dat je denkt, ja, wat ga je dan doen?
Echt
krijg je dan je laptop opgestuurd en doe je thuis je computer open? Ja, nee. Ja.
En dat gebeurt wel. Dus dat. En als je inderdaad echt tijd hebt, ja, kijk inderdaad naar die data, hè, die Peter zegt. Kijk eens naar wat er instroomt. Ja. Inderdaad, wij hebben dat laatst ook gedaan in de coronaperiode. En we dachten dat we heel veel jonge mensen, jonge medewerkers aantrokken. Maar uiteindelijk is onze doelgroep tussen de 35 en de 45. Met een cirkel van 30, 40 kilometer om Amersfoort heen. Dus dat is heel interessant, want dat geeft je ook wervingsinzichten. Om uiteindelijk een recruitmentstrategie op door te gaan.
Mooi.
Ja, het meest simpele is gewoon behoud die medewerkers.
Ja.
Besteed daar aandacht aan. Want dat is 30 maal.
Dat is een mooie, maar daar kun je 5 miljard dingen. Waarvan zou jij zeggen, kijk daarnaar. Want dat is een goede knop om aan te draaien.
Nou, kijk, daar is denk ik te lang om daar nu een hele lijst inderdaad voor aan te gaan. Ik noem het altijd inderdaad het oprechte gesprek. Ga met die medewerkers in gesprek. Kijk wat ze energie geven en wat ze uiteindelijk zouden willen ontwikkelen. En dat hoef je echt niet vast te leggen in een hele grote doelstellinggesprekken. Die cyclus die we allemaal denk ik nog wel kennen uit ons verleden. Waarvan je dacht, ja, waarom zitten we hier? Want dat hebben we allemaal besproken.
Ja.
Maar ga gewoon met je medewerker in gesprek. En ja. houd die connectie en kijk waar op dat moment de behoefte aan is.
Ja, dat is wel mooi. Nou, ik zeg jullie dat allebei. Hè? Want Peter, jij zegt praat met diegene die je net hebt aangenomen. En kijk dan samen naar dat onboardingsproces. Of vraag het uit met een survey. Hè? Natuurlijk, dat is ook prima. Als je 15 medewerkers hebt, heeft het niet zoveel zin. Maar als je een groot bedrijf hebt, ja, dan zou ik dat zeker doen. En eigenlijk zeg jij hetzelfde, Marco. Ja. De wijsheid zit gewoon bij de collega's.
De wijsheid zit bij de collega's. Daar worden we een beetje door gestimuleerd. Hè? Door de wetgeving op 1 augustus. Waarbij ook het recht van de medewerkers. En dat klinkt altijd een beetje zwaar. Schoningsrecht is. Maar ik denk echt dat als HR zijn je dat moet omarmen. Zorg ervoor dat je medewerkers behoudt. En laat ze leren.
Mooi. Als jij nou geïnteresseerd bent in het onderzoek van Visma Raad, dan kun je dat volgens mij gewoon downloaden van de website.
Ja,
en dan Marco weet waar je naartoe moet.
Ja, je gaat naar www.vismaraad.nl en dan kom je vanzelf uit op de benchmarker. Uiteraard kan je hem aanvragen, stuur hem op. Maar we proberen zoveel mogelijk bomen te voorkomen. Dus goed. Digitaal zijn
lekker online
is het
kijken.
Beste.
Hartstikke goed. Dankjewel, Marco Winkel van Visma Raad. En Peter Straatsma van Epicol voor deze bijzonder leuke aflevering. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Meer luisteren kun je doen via peoplepower.radio. Daar kun je nog 473 andere afleveringen luisteren. Ik zou ze niet allemaal achter elkaar luisteren. Veel luisterplezier.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.